Goedemorgen. Eerst even een vraag. Wie ziet mij op deze plek voor de eerste keer? Hey. En degene die mij voor de tweede keer zien hier, die herinneren zich nog wat ik vorige keer heb gezegd, toch? Nee? Ja, toch? Ik heb groei uitgesproken, omdat er zoveel ruimte was hier. Ik denk dat de stoelen ook bij zijn gezet, hè? Dus ik weet niet of dit alles is wat jullie hebben, maar de hele boel komt vol. Maar goed, dat zei Jeanette, die zei dat ook al. Dus, wauw, gaaf, mooie dingen. Mooie dingen die hier gebeuren. Mooi ook in de voorbid stond, zei iemand zo van Heilige Geest. En de serieus nee was Don, geloof ik, in zijn gebed. Don, die zit toch wel hier? Nee. Helemaal achterin. Oh, oké. Okay. Hey Don. Het is hier allemaal leeg, hè? Die had het erover, over de gaaf van de geest. En daar wil ik het vanochtend ook over hebben, de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt vaak voorgesteld als een duif. En daarmee wordt dan de kwetsbaarheid, hè, aan de ene kant kwetsbaar. Maar ik weet niet of je wel eens op een duif bent aangereden op de weg. Hè, dus je rijdt richting een duif. Nooit iemand meegemaakt? Maar dat je dan denkt van, ben ik er nou overheen gereden of niet? De duiven die reageren helemaal niet zo snel. Hè? Ze zijn helemaal niet zomaar weg. Zo, want dat wordt dan de indruk gewekt. En ik geloof ook niet dat de Heilige Geest zomaar weg is. En dat wil ik deze ochtend ook met jullie over hebben. Ik geloof daar namelijk niet in dat de Heilige Geest ons zomaar verlaat. De Heilige Geest houdt echt wel vol. Hij houdt ons echt wel vast. En dat kreeg ik net binnen van die duif voor mijn wielen. En daarover wil ik, ik wil lezen met jullie. Ik ga denk ik wel veel lezen. Ik denk dat wij leven in een best wel verwarrende tijd. En we worden daar ook veel voor gewaarschuwd. Maar waarschuwen heeft geen zin als we geen onderscheid hebben. Hè, AI, dat wordt zo ingewikkeld om nog te kunnen onderscheiden welke filmpjes nou werkelijk waar zijn en welke niet. En dat gaat alleen maar nog verder. En ik geloof dat wij een geest in ons hebben ontvangen die ons daarvan kan waarschuwen, dan wel daarin kan leiden. Afhankelijk van hoe wij hem ook ruimte geven in ons leven. En met name daarover wil ik vanochtend ook het hebben. Goed, ik ben iets minder trots als Chris. Ik heb wel gewoon een bril die ik opzet als ik wat moet lezen. Maar ik ga hem wel iets hoger zetten. Ik ga lezen uit Matteüs 10. En dat gaat over de kracht van Jezus die hij geeft aan zijn discipelen. Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en hij gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit waren de 12 die Jezus uitzond en hij gaf hun de volgende instructies. Neem niet de weg naar de heidenen en ga geen Samaritaanse stad binnen. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van Israël en verkondig hun dat het koninkrijk van de hemel nabij is. Genees zieken en wek doden op. Reinig mensen die door een huidziekte onrein zijn en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Neem geen geld aan, geen gouden, zilveren of koperen munten voor in je gordel. Wanneer ze je uitleveren, vraag dan niet bezorgd hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Wat je moet zeggen zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken. Het is de geest van jullie vader die jullie spreekt. En ik wil gelijk daarna wil ik een ander boek van de evangelie dat over hetzelfde onderwerp gaat lezen. Dat is Lucas 10. Dus ik heb eerst Matthäus 10 gelezen. Lucas 10 ga ik nu lezen. En dat gaat over de uitzending van de 72 leerlingen. Daarna stelde de Heer 72 anderen aan, die hij 2 aan 2 voor zich uitzond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. En hij zei tegen hen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. De 72 keerden vol vreugde terug en zeiden, Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Hij zei tegen hen, ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. En op dat moment gebeurt er ook iets met Jezus. Luister. Op dat moment begon hij, vervuld van de Heilige Geest, te juichen en zei, ik loof u, Vader, Heer van de hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Je zal een van de discipelen zijn en daaromheen staan. Oh, ik ben eenvoudig. Ja. Ja, Vader, zo heeft u het behaagd. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. En niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen, gelukkig de ogen die zien wat jullie zien. Want ik zeg jullie dat vele profetieën en koningen hebben willen zien wat jullie zien. Maar ze kregen het niet te zien en hebben willen horen wat jullie horen. Maar ze kregen het niet te horen. Jezus stuurt mensen uit en hij is op dat moment fysiek op aarde. Dus hij geeft ze zijn mandaat. Zijn mandaat wat hij van God de Vader heeft gekregen. En natuurlijk is dat heel bijzonder dat hij dan zegt, dat hij zich verwondert, Jezus zelf verwondert zich erover. Heer, u heeft niet de hooggeplaatste, niet de priesters, niet de fariseeën genomen, maar u kiest hun. Ik denk dat Jezus zichzelf verheugde, omdat hij daarmee dacht van, hij wist, ja, maar dan is het ook voor iedereen. Dan kan iedereen kan deze geest doorgeven en in deze geest handelen. En dat is enorm. Maar hoe, hè, dus de discipelen, dit gaat over Matthäus, Lucas, Johannes 20, worden die discipelen nog een keer uitgezonden. Maar dan, wat gebeurt er op het moment dat Jezus niet meer bij hun is? Dat Jezus niet meer in het vlees, niet meer in het zicht is van hun. Dat lezen we in Johannes 21. Hierna verscheen Jezus weer aan de discipelen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon, Petrus en Thomas, dat is Didymus, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog 2 andere leerlingen. Simon Petrus zei, ik ga vissen. En de anderen zeiden, we gaan met je mee. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niks. Dit is nadat Jezus is gekruisigd. Dit is het moment dat de discipelen hun Messias hebben zien sterven. Dit is het moment dat ze hem verloren hebben. En dat ze, ja, ik heb daar een keer een preek over gehouden. Dat ze, ja, ze zijn in een desillusie. Ze dachten, hij gaat ons bevrijden van de Romeinen. Hij gaat ons bevrijden van de overheersers. Maar dan, ja, weet je, bij de dood, Daar staan we, wij staan soms ook bij een doodskist. En hoe ouder je wordt, hoe vaker je dat meemaakt. Dan heb je niet zoiets van, wat gaat er nu nog allemaal gebeuren? Dan denk je, ja, hier houdt het voor dit leven op. En de discipelen hadden dat ook. En wat gingen ze doen? Ze gingen datgene doen waarmee ze vertrouwd waren. Ze gingen muziek maken. Ze gingen weer naar de ICT-bedrijf. Ze gingen weer naar, ja, snap je? Ze gingen gewoon datgene doen waar ze vertrouwd mee waren, wat ze wisten. En ik denk ook dat ze zich schaamden. Ik denk ook dat ze zoiets hadden van, ja, laten we dit maar gauw vergeten. Dit was een droom die 3 jaar heeft geduurd. Maar uiteindelijk is de droom uit elkaar gespat. Laten we maar gewoon weer achter onze computer wegkruipen en datgene gaan doen waar we dan goed in zijn. Dus deze discipelen, die hebben zulke grote dingen meegemaakt. En weet je, dat is ook wat een parallel die wij hebben. Want wij kunnen momenten hebben in ons leven dat we enorm zijn opgebouwd. Ik kijk altijd enorm uit naar opwekking. Ik weet niet of jullie het kennen, opwekkingconferentie. Ik sta eigenlijk de afgelopen jaren steeds in de nazorgtent. En ja, dat is net een droom. Je leeft in een soort bubbel. Je bent de hele dag met mensen aan het bidden. Mensen komen tot bevrijding. Mensen komen tot troost. Mensen, echt, het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurt. En dan ga je weer naar huis. Ja, en dan zit ik weer gewoon te doen waar ik vertrouwd mee ben. Dan zit ik weer gewoon achter mijn computer. Ja, dan zit ik gewoon mijn werk te doen. Er moeten ook centjes worden verdiend, hè? Zo nuchter moeten we ook zijn natuurlijk. Maar ergens denk je van, ja, maar ik wil dat behouden. Ik wil dat vasthouden. Maar hoe hou ik dat vast? Hoe hou ik dat vast? Dat is de grote vraag. Want mag ik even vragen, wie is hier, ja, hoe zeg je dat? Wie kan belijden, de Heer Jezus is mijn Heer? Wie kan zeggen, Jezus is mijn Heer? Dat kan ik niet allemaal tellen. Wie kan dat niet? Wie kan niet zeggen, Jezus is mijn Heer hier? Wie zegt van, Jezus, ik weet dat niet. Ik weet niet wat dat betekent. Ik moet eerst nog ontdekken wat dat betekent. Wie is daar hier? Jij hebt dat een beetje nog? Je bent een beetje aan het nadenken. Je zit hier om een beetje te oriënteren. Dus ik zit eigenlijk examen te doen naar jou. Oh, nou dan ga ik extra goed mijn best doen. Voor jou. Hè? Dus iedereen die kan zeggen, Jezus is mijn Heer. Waardoor zeg je dat? Dat zeg je omdat de Heilige Geest dat aan je geopenbaard heeft. Dus maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. We hebben allemaal die Geest van God ontvangen. Ja? En als je hem nog niet ontvangen hebt, dan gaan we daar straks voor bidden. Zeker. Super. Maar tot op welke hoogte laat jij die Geest van God werken in jouw leven? Dat is natuurlijk een hele grote vraag. En ik ga het dadelijk duidelijk maken met een best wel duidelijk voorbeeld uit mijn eigen leven. Maar ik wil eerst lezen uit Handelingen. Omdat we daar een heel groot verschil zien. We zien eerst de discipelen die hele grote, waanzinnig grote dingen doen. Ja? Omdat Jezus bij ze is, dan is Jezus weg. Ze zakken helemaal weg, zeg maar. Ze zakken helemaal in een soort van depressie, een soort winterslaap. En nu zijn ze in die ruimte waar ze hebben moeten wachten op de Geest van God. Handelingen 2. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. En toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, Het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het nou dat we ze in onze eigen moerstaal horen? Hoe kan het nou toch dat ik als Rotterdammer in één keer Gronings kan verstaan? Hoe is het mogelijk? Omdat ik hier al 22 jaar woon. Oké. Daarop trad Petrus naar voren, samen met de 11 andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals je denkt. Het is pas het derde uur na zonsopgang. Derde uur na zonsopgang. Dus het is 9:00 in de ochtend. Ja, dat is ook een rare tijd om ladderzat te zijn. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde van de tijden, zegt God, zal ik mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien. Oude mensen zullen dromen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven. En tekenen geven op de aarde beneden. Bloed en vuur en rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Voordat de dag van de Heer komt. Groot en ontzagwekkend. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. En inderdaad, het mooie aan dit stuk is dat mensen elkaar weer gaan verstaan. En dat is maar één ding. Weet je, de geest van God, die brengt ons samen en die verbindt ons samen. En dan zijn alle verschillen, die zijn er. Maar ze zijn niet zo belangrijk als datgene wat ons samenbindt. En ik geloof dat dat ook hetgene is wat mensen jaloers maakt op jullie gemeente. Dat is ook wat maakt dat mensen willen horen bij een groep. Dat is waarom al die jonge lui. Hè, ik zag laatst zo'n concert van. Wat was dat? Hoe heette ze nou? Oké. Een band. En dan zie je een heel stadion. En ze doen allemaal hetzelfde. Ze houden allemaal de handen omhoog. En ze kennen allemaal die tekst uit de hoofd. Coldplay was het. En ze houden allemaal de handen omhoog. En ze zijn allemaal dezelfde liedjes aan het zingen. En dat verbindt. En dat is een andere geest. Maar hier is de geest van Jezus Christus. Die ons aan elkaar verbindt. En die de discipelen ook verbindt. En ook de mensen weer eigenlijk. He, de toren van Babel, dat weet je wel. Dat is waar alles uit elkaar viel. Alle volken die gingen verspreiden. Daar begon iedereen een andere taal te spreken. En hier was het de geest van God die de mensen weer samenbrengt. Halleluja, ja. Mensen verstaan elkaar weer. De geest verbindt, de gemeente. Dus ik zie twee delen. Ik zie een deel dat we allemaal vervuld zijn met die geest van God, waardoor wij zeggen, Abba, Vader. Romeinen 8, waardoor we zeggen van, God, u bent onze Heer. Maar ik zie een ander deel, wat ik jaloersmakend vind. En wat is datgene, wat is de belofte die Jezus geeft aan zijn discipelen als ze in die bovenkamer moeten wachten op het vallen van die geest. Dat is, op dat moment zul je kracht ontvangen. Weet je, en ik geloof dat die mate van kracht, daar kunnen wij iets mee. Ja, ik ga dat ook een deel vanuit kwetsbaarheid ga ik dat ook delen met jullie. Omdat ik zelf op een moment in de tijd was dat ik hele krachtige acties had. Dan moet ik ietsje verder terug vertellen. Ik heb 22 jaar lang heb ik als zendeling gewerkt en ik reisde heel veel. En ik kwam in heel veel landen en ik deed evangelisatiewerk. En ik was heel jong, 28, 29 jaar. En ik zag hele zalen, zag ik tot geloof komen. Ja, echt. Dat ik binnenkwam, ik was heel moe op een gegeven moment. Ik zat buiten te wachten tot de dienst afgelopen was. De installatie die piepte en kraakte aan alle kanten, want we hadden allemaal acties die installatie te lopen slepen zonder enig verstand van zaken. Ja, het was gewoon leuk, weet je. Je was ook jong, weet je, dus je kon die dingen ook allemaal doen. Energie zat. Maar op een gegeven moment was je moe. En toen kwam er iemand naar me toe en die zegt tegen mij van, ja, je moet even komen, want je moet bidden. En ik kom er binnen en ik zie al die mensen staan. En ik zeg, voor wie moet ik bidden dan? Hij zegt, ja, voor de mensen die staan. Ik zeg, voor allemaal? Ik zeg, nee, dat doen we dan gewoon in één keer natuurlijk. Altijd maar praktisch. Ik heb hele grote dingen zien gebeuren. En toen, ik weet niet of je dat nog herinnert, want ik ga echt ver terug in de tijd. Toen kwam er een, dat kwam vanuit Toronto heette dat. Dat heette de Toronto Blessing. En dat was een beweging van de geest waar heel veel mensen heel veel moeite mee hadden. Dat heeft niet alleen zegen gebracht. Dat heeft ook heel veel scheuring gebracht in de kerk. Laat ik het maar zo zeggen. Laat ik maar gewoon eerlijk zijn over die dingen. En het gaf mij ook heel veel onzekerheid. Want ik werkte samen met Hongaren. Nou, die Hongaren, die waren, dat noemde je dan charismatisch. Die hadden zoiets van, nou, je bidt met iemand en hij valt gelijk neer en hij is gelijk vervuld met de geest. En ik zat met mensen uit de gereformeerde gemeente. En ik zat met teleurgestelde pinksterchristenen uit een gescheurde gemeente. Weet je, ik had echt heibel in de tent. Ik moest op een gegeven moment, kwam ik terug van die reis. En toen moest ik mij gaan verantwoorden. Of datgene wat ik, of mijn teaching wel goed was. Of mijn leer wel goed was geweest. En ik vond het een moeilijke tijd. Hele moeilijke tijd. Dat was rond 2000 was dat. En toen dacht ik van, nou weet je, ik ben toch een interkerkelijke, ik werk toch voor een interkerkelijke organisatie. Dus het offer van Jezus, dat is goed. En God bestaat, dat was voor mij allemaal zeker. Maar eerlijk, die Heilige Geest, dat vond ik moeilijk. Vond ik echt moeilijk. En ik denk heel eerlijk, en ik zeg het ook zo, ik heb denk ik de Heilige Geest toen maar even in de kast gezet. Ja, dat klinkt misschien een beetje Rotterdams, omdat zo, maar ik weet geen andere uitdrukking. Ik wist dat hij er was, maar ik vond het lastig. Omdat er zoveel, het bracht zoveel scheiding en splitsing en onvrede. Tot ik, in 2006... ontmoette ik een man, hij kwam uit Macedonië, hij was een leraar. En hij maakte overvloedig gebruik van de gaven van de geest. En weet je wat er met mij gebeurde? Ik werd stikjaloers. Ik dacht van, die kracht, dat is wat ik heb verloren. Kijk, ik had het ingeruild, weet je. Ik deed steeds meer humanitaire projecten. Ik hielp scholen, ik zette kerkjes op. Ik zette schooltjes op in Zigeunerkamp. Ik hielp ziekenhuizen. Om een dak erbovenop te krijgen. Allemaal hele goede dingen. En het werd ook gezegend. En er was ook genoeg geld om dat te kunnen bekostigen. En daarin dacht ik van, oh, maar als dat gebeurt, dan word ik toch gezegend. Dan ben ik toch nog steeds in het plan van God bezig. Maar ik zag geen mensen meer tot geloof komen. Ik zag allemaal hele dankbare mensen. Ik zag allemaal mensen die geholpen werden. Maar datgene waarmee ze moesten geholpen worden, dat was weg. En toen ontmoette ik die man en ik trok met die man op. En we gingen jongerenconferenties organiseren. En ik was een beetje op de achtergrond, want ik zat nog steeds echt te worstelen van wat moet ik daar nou mee. En ik faciliteerde en ik zorgde dat, weet je, alles geregeld werd, want ik ben een regelaar. En ik dacht, ik doe mijn ding wel. Laat mij mijn ding maar gewoon doen. Maar ergens wist ik van, ik wil meer dan dat. En toen heb ik heel voorzichtig, stapje voor stapje hoor. En dat bedoel ik te zeggen, weet je wel. Ik weet dat ik gered ben. Jij weet dat je gered bent. Maar hoeveel ruimte je aan Gods geest geeft, daar is God echt een gentleman in. Hij houdt rekening met ons. Hij forceert zich nergens in. Hij heeft de hele wereld. Hij kan iedereen gebruiken. Zo groot. En langzamerhand liet ik die geest weer zijn werk doen. En begon ik weer uit te stappen. En nodigde een vriend mij uit om naar Pakistan te gaan. Nou, joh. Hey. Ja, hoe zeg je dat? Ik lach, weet je waarom ik lach? Omdat ik het heel moeilijk vind om samen te vatten in twee zinnen. Wat daar gebeurde. Dat is dat Pakistan is een gesloten land voor het evangelie. Dus op het moment dat jij zegt, ja, maar ik kom hier om het evangelie te brengen, dan ben je een van een paar mensen die daar zijn die bereidheid hebben. En weet je wat er dan gebeurt? Al die voorgangers die schoppen jou dat podium op. 3-4 keer op een dag. Je hebt helemaal geen tijd om een preek voor te bereiden. Je gaat gewoon zitten en het komt en je begint te praten. En er komen mensen tot geloof. En we baden voor mensen en ze genazen. We profiteerden over mensen en het klopte. Grote dingen. Echt honderden weer, weet je. En daar kijk ik dan nu op terug. En afgelopen opwekking gebeurde dat weer. Zulke grote dingen. Dat je met 100 mensen aan het bidden bent. En dan denk je van, Heer, hoe ga ik voor al die mensen een woord van u ontvangen? Maar je hoort jezelf praten. En het ging maar door. God heeft geen gebrek. Hè? Bij God is geen crisis. Hè? God zit nooit zonder woorden. De Heer zit nooit zonder woorden. Hij heeft altijd meer. Een overstromende bron is Hij. En ik moet zeg maar stoppen. Want ik moet me even aan mijn puntjes houden. Want anders word ik een niet te stoppen bron. Maar dat was wat er in mijn leven gebeurde. Dus als ik spreek over de Heilige Geest, dan wil ik je hebben gezegd dat ik heel goed weet waar de angsten zitten, waar de fricties zitten, waar de voorzichtigheid zit. Maar je mag weten dat die Geest in jou is. En dat de Geest aan de deur van jouw hart klopt. Jezus zegt, ik klop aan de deur van jouw hart. Het is zijn geest. Ik zal met hem maaltijd houden. Dus, want ik zei het helemaal aan het begin. Dit is een hele verwarrende tijd. Een verwarrende tijd. En, want heel veel mensen geloven in God, hè. We zitten nu in een tijd dat iedereen gelooft in geesten. Ik woon in Maarstee. Daar zie je allemaal mensen in hun tuintjes, hebben allemaal geesten opgehangen. En we vieren dadelijk kerst. En zo zitten heel veel mensen in elkaar. En dat is een goed begin, hè? Dat is een goed begin. Laat ik daar niks voor zeggen. Dat is een prima begin om te weten dat kerst ergens over gaat. Maar dat noem je, maar zelfs, hoe heet het, wat zijn dat? Dat zijn, een atheïst is dat, iemand die niks met God te maken heeft. Ook die kennen kerst. Ook die vinden het fijn dat je met elkaar deelt. Wij leven in die zin in een christelijke maatschappij, waarin heel veel mensen dezelfde waarden delen. We vinden het verkeerd om van elkaar te stelen. Hoop ik. Toch? We vinden het verkeerd om tegen elkaar te liegen. Hoop ik. Ja, dus er zijn heel veel dingen die komen voort uit het christendom. En die vinden wij verkeerd. Maar dat zegt niks over jouw relatie met God. Dat zegt niks over hoe Gods geest jou heeft kunnen vervullen. Dit heb ik ook niet van mezelf. Dit heb ik van een soort voorstander van atheïsme, en dat is meneer Richard Dawkins. die op een gegeven moment in, let op, in discussie gaat, hè? Heb ik gezien, kun je op YouTube zien. Een interview met mevrouw, luister, de oude generatie, mevrouw Ayaan Hirsi Ali. Wie kent haar niet? Wie kent haar nog? Echt, als ik haar tegen was gekomen, dan was ik echt met een grote boog om haar heen gelopen. Die mevrouw die was zo tegen alles, vooral tegen christenen, vooral tegen religie, alles wat naar religie rook, dat was voor haar helemaal, dat mocht niet. Die mevrouw heeft haar getuigenis gegeven van haar bekering tot Jezus Christus. Echt een duidelijk getuigenis. Niet van, oh, er is wel iets. Nee, echt een duidelijke ommekeer in haar leven. Waarin zij heeft erkend van Jezus Christus is Heer. Alleen door Jezus, door de kracht van Jezus. Alleen door de kracht van zijn Heilige Geest. Deze dingen gebeuren. Ze gebeuren niet incidenteel. Ze gebeuren heel regelmatig. Dus ik heb genoemd, je hebt het nu al door, hè? Het gaat over cultureel christendom, zeg maar, ja, alles neem je voor lief. Er is wel iets, tot vervuld zijn met de Heilige Geest, van ja, ik erken dat Jezus Heer, tot vervuld zijn met die geest van handelingen, die ons vervult met de kracht van God. Dat is de hele range waar we allemaal ergens tussenin zitten. Ja, en dit is natuurlijk mijn vraag aan jullie vandaag. Waar denk je dat jij zit? Waar denk je dat jij zit? We zitten allemaal op een weg. Ja? Maar waar zit je? Met hoeveel van Gods geest neem jij genoegen? En ik wil je een paar angsten ook wegnemen van... Ja, maar dan ben ik mezelf toch kwijt. God heeft ons gemaakt, hè? Wij zijn zijn maaksel. We zijn niet zomaar ontstaan. We zijn gevormd. Er is geen vingerafdruk in deze zaal hetzelfde als de andere. Kijk, als ik ze had moeten ontwerpen, ja, dan was ik sowieso uit efficiency-oogpunt, was ik na 10 alweer bij 1 begonnen natuurlijk. Want dat is veel makkelijker. Wie kan dat nou bedenken? Dat er geen vingerafdruk hetzelfde is. Dat je gewoon... Hè? Jij hebt een mobiel met vingerafdrukherkenning. Nee, oké, maakt niet uit. Iemand misschien wel. Ik tegenwoordig wel, want je komt niet meer zonder. Maar als je buurman zijn vinger erop legt, dan gaat hij niet aan. Kan hij drukken wat hij wil? Gaat hij niet aan. Je hebt trucjes. Oh, ja, maar dan ben ik weer een fossiel. Hè? We gaan even niet hebben over de trucjes, maar het gaat over het uniek zijn. Dat wij uniek zijn gemaakt. En dat die God ons niet kwijt wil raken, maar dat wij hem ook niet kwijt zullen raken. En dat wij zeker onszelf niet kwijt zullen raken. Andere vraag, word ik dan overgenomen? En mensen denken dat als jij woorden van God uitspreekt, dat je dat soort van over wordt genomen. Nee, God gaat niet buiten jou om. Je hoort wat je zegt. Je weet wat je zegt. En je kunt zeggen, ja Heer, nee Heer. Heer, ik wil er zijn, zend mij. Weet je, ik zou het willen vergelijken met het volgende. Ik kijk heel graag naar... Ik kijk heel graag, nou ja, dat had je al door, ik kijk heel graag YouTube. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk inhoudelijk YouTube te kijken. Dus ik kijk heel vaak filmpjes van interviews met bekende mensen. En een van die bekende mensen, dat is Jordan Peterson. Dat is een man die hele... Wie kent hem? Kent iemand hem? Oké, dan moet ik even een ander voorbeeld. Coldplay, wie kent Coldplay? Oké, dat zijn er iets meer. Nou, die Smit, John Smit, Martin Smit, hoe heet die van Coldplay? Martin. Ja, zie je? Nou, oké, dat is alweer bekender. Ja, weet je, dat ene liedje, hè, van We Pray. Ja, dat triggert mij natuurlijk ongelooflijk. Dat is zo krachtig. Dat staat als een huis, dat liedje. Dat is niet voor niks. Je staat dat nu op nummer 8. Hoorde ik gisteren. Maar door dat liedje ga ik natuurlijk wel nieuwsgierig worden waar dat wegkomt. Hoe komt hij aan die inspiratie van dat liedje? En dan zal ik je heel eerlijk zijn, dan schrik ik. Dan schrik ik. Want weet je wat hij daarover vertelt? Hij zegt, ja, wij zijn alleen maar een doorgeefluik. Van ja, wezens. En dan refereert hij naar een ander videootje waarin allemaal hele rare wezens zich openbaren. Hij zegt, die komen naar ons toe en die geven eigenlijk zo'n liedje. Wij zetten het alleen maar op muziek. En dan krijgt een liedje krijgt in één keer een hele andere inhoud, waardoor ik het nu ook niet meer kan luisteren. Maar daar had ik het niet over. Wat ik belangrijk vind om te zeggen is dat als jij dus in iemand geïnteresseerd bent, dan word je niet door die persoon overgenomen, maar dan ga je wel zorgen dat je alles van die persoon weet. Hè? Kijk, ik hoef bij mijn dochter, die zit gisteren bij mij aan de eettafel, en die reageert in één keer, oh! En is mijn dochter, die is geen 12 hoor, mijn dochter is 26. Oh! Taylor Swift heeft een andere jurk aan. En ik, lieverd, je bent 26. Maar ze heeft daar wat mee. En ze wil alles weten van haar. En ze kijkt al die, dan heb je allemaal vloggers, die gaan allemaal commentaren lopen in. Nou echt, het is niet te geloven waar tegenwoordig mensen geld aan verdienen. Maar dan zijn er dus mensen die gaan commentaar leveren op datgene wat bekende sterren doen. En daardoor worden zij ook weer een hele bekende ster. Doe je dat ook over Jezus? Ben je de hele dag op hem aan het studeren? Hoe groot hij is? Hoe bijzonder hij was? Hoe revolutionair hij was? Ben je de hele dag aan het studeren? Hoe dat was dat hij zijn geest uitstort en hun als ambassadeurs van die kracht uitzendt? Of ben je met hele andere dingen bezig? Je wordt niet overgenomen door Jordan Peterson. Ik zou dat ook niet kunnen door die jongen van Coldplay. Ofwel door Taylor Swift. Maar je wil over hem weten. En je wil volgen. Je wil ook volgen. Je wil leven zoals Jezus leeft. Ik denk zelfs dat je er eigenlijk uit wil zien. Zoals Jezus eruit zag. Dat gaat mij niet meer lukken. Maar ik hoop het ook weer wel. Ik hoop wel dat als jullie mij ontmoeten, ja, als je me bij de Lidl ontmoet, moet je me niet kwalijk nemen, want dan herken ik je niet eens, want ik heb zo'n hekel aan winkelen. Ik probeer al zo snel mogelijk door zijn winkel heen te komen. Dus alles wat mij afleidt, dat probeer ik echt uit te bloggen. Maar ik probeer wel een mens te zijn die Jezus reflecteert. Of dat nou met lang haar is of met kort haar is. Daar zoek ik naar. En ik ben daar niet, maar ik ben wel onderweg gegaan. Je wordt niet overgenomen, maar je wil alles over hem weten. Je wil hem volgen. Je wil zijn denkbeelden, wil je eigen maken. En dat kan door die kracht van Gods geest. Door zijn openbaring. En ik heb geen idee of je alles hebt gevolgd wat ik heb gezegd vandaag. Misschien van al die rare artiesten en zo niet, maar dat geeft niks. Weet je, hou de kern daarvan vast. God ziet je. God ziet je. Ik had een, kijk hoor. Waar is die zangeres die hier stond? Nee, niet Jeanette. Die dame. Ja. Ja, ik had even wat meer tijd natuurlijk. Ik zou voor veel mensen ook een woord kunnen, maar ik kreeg voor jou het woord. Ik heb het opgeschreven. Je bent een gever. Je bent iemand die weggeeft. Maar je bent ook iemand die zich af en toe na als je dan heel veel hebt weggegeven, dat je je leeg voelt. Dat je voel je leeg achtergelaten. En dan heb je blijkbaar te veel weggegeven. En God wil dat, hij wil dat aan jou compenseren. Hij wil dat aan jou teruggeven. Hij wil jou vullen. Dat je nooit leeg bent. Dat je, hè, in het Engels zeg je dan overflowing. Altijd overflowing. En voor mijn broer, even kijken hoor, de zanger. Waar zit hij? Ah, Bart, oké. Ik kreeg het woord integriteit. Integriteit oprechtheid. Oprechtheid. Maar ik kreeg ook het woord, ik kreeg ook een stuk van pijn uit het verleden. En God wil daar een volledig herstel aan geven. Zodat datgene wat je doet dagelijks, dat het niet meer voortkomt uit compensatie. Maar dat komt uit datgene wat je werkelijk bent. Ik kreeg dat zo tijdens de dienst. En weet je, soms moet je gewoon uitstappen. Moet je dat gewoon doen. Weet je, zolang als je weet van, Heer, dit kan ik niet zelf hebben verzonnen. Dan moet je gaan nadenken van, maar waar komt het dan vandaan? Hè? We hebben dit weekend hebben gemeenteweekend. Gisteravond hadden we een dienst. En er waren schilderijtjes neergezet. En daar mocht je wat op tekenen. En ik zag zo'n schilderijtje en ik zag gewoon de tekening. En eerst liep ik weg, want ik dacht, dat vind ik gênant om een beetje te gaan staan schilderen daar. En toen dacht ik van, nee, ik wil dat wel opschrijven. En toen heb ik die tekening gemaakt en het was een storm. Het was echt een water met een bootje. En er zat iemand in en het was een hele zware storm. En er was eenzaamheid, er was eenzaamheid, er was strijd. En nou ja, en er was duisternis. Het was heel donker. Heel donker. En ik zei, oké, Heer, dat is leuk. Maar wat is nou de boodschap? Dat mensen in duisternis en donkerte en eenzaamheid zitten, dat is toch een hele leuke boodschap om te brengen? En zei hij, nee, maar er komt een koord vanuit de hemel. En ik heb jou vast. Als alles mis lijkt te gaan om jou heen, dan ben ik het koord vanuit de hemel waaraan jij je vasthoudt. En wat om jou heen zit, waaraan jij verankerd bent. En dat was, dus toen zei ik, oké, Heer, dat is leuk. Dat is goed, ik ga het optekenen. Maar had u ook nog iemand in gedachten? Is er nog iemand specifiek die u het wilt geven? Ja, dan wordt het natuurlijk heel eng, want dan wordt het in één keer heel persoonlijk. Dus ik geef dat woord door en ik zeg, het is voor jou. En er zat iemand helemaal achterin en ik zeg, het is voor jou. En ik keek gelijk weer naar beneden en ik ging weer naar mijn plek. Ik dacht, zo, genoeg uitgestrekt, zeg maar. En toen was de dienst klaar en toen liep ik naar de toe en toen zei ik van, klopte dat? En toen zei ze, ja, dat klopte. Dat klopte, was één op één, weet je. God, het is niet omdat ik dat allemaal zo mooi kan zeggen en tekenen. Het is gewoon dat je zegt van, God, hier ben ik. Ik wil gebruikt worden. En dan stap je uit, hè. Dat is natuurlijk wel een ding wat je zelf moet doen, hè. Uitstappen. En dat is wel een dingetje, want ja, je kunt ook nat gaan natuurlijk. Het kan ook niet kloppen. Dat ga ik straks natuurlijk wel navragen, maar dat doe ik even zonder jullie allemaal. Ja, ik zie echt, jongens, ik zie echt een groeigemeente hier. Ik zie echt iets geweldigs tot stand komen hier. En dit is denk ik wat ik wilde delen met jullie. Ik zou door kunnen gaan, hoor. Er zijn heel veel dingen die heel veel mensen bij wie ik wel woorden krijg. Maar daar kan ik straks al voor bidden. Als je dat wil, dan wil ik graag voor je bidden. Maar kijk, weet je, zoals je ook ziet, al jullie hebben allemaal unieke gaven, talenten, woorden zie ik, zie altijd vooral woorden die zeg maar op je zijn gelegd. En als je daaruit gaat leven, dan word je ook compleet als gemeente. Hè? Gisteren zei Marvin, die zei nog iets heel leuks. Hij zei, we zijn één lichaam. We zijn handen, we zijn voeten. Hij zegt, weet je, als de hand een hamer pakt en die slaat op de voet, ja, dan gaat het hoofd echt wel protesteren. Ik vond het een hele goeie. En toen dacht ik van, oké, dat deed me denken aan dit sleuteltje. Wie kent dit sleuteltje? Dat is de inbesleutel, ja. En weet je waar die op past? Past op heel veel plekken, maar vooral op het schroefje onder je zadel. Ja. Op het schroefje onder je zadel. Daarmee kun je namelijk je zadel hoger en lager zetten. Maar soms zie ik mensen fietsen, en ik heb zelf natuurlijk ook zulke fietsen gehad, dat je enorm veel kracht moet zetten en gewoon niet lekker vooruit komt. En dat komt dan omdat je zadel te laag staat. Dan zit je zo, dan ga je bovenbenen helemaal verzuren. Vreselijk is dat. En daarvoor heb je het inbesleuteltje nodig. De Heilige Geest is een werktuig als het inbesleuteltje. Ik heb het precies opgeschreven hoor, want ik moet natuurlijk wel me goed uitdrukken. De Heilige Geest is niet een inbesleuteltje. Het is hetzelfde. In die zin dat dit een gereedschap is wat kracht vrijzet. En dat heeft hij overeen met de Heilige Geest. De Heilige Geest is geen inbesleuteltje. Vergeet dat maar. Heb ik niet gezegd. Snap je? Als je de hele preek vergeet, onthoud dan het inbesleuteltje. Dat je je zadel hoger en lager kan zetten. Want zonder een inbesleuteltje lukt dat niet. En dat je dan werkelijk... Nee, jawel? Ja, met zo'n snelkoppeling. Met? Met een hamer. Nou oké, dan is het gereedschap wat jij nodig hebt, is een hamer. Maar ik zou een inbesleuteltje nemen. Oké, nu ben ik het door. Het is ook wel tijd, hè, geloof ik. Tot hoe laat hebben jullie normaal? Tot het klaar is. Zullen we op gaan staan? Vader in de hemel, ik wil u danken voor deze dag, voor deze ochtend. Heer, voor uw geest. Heer, dat uw geest neerdaalde op alles wat leeft. Heer, dat u juist niet de houten methode uitzocht. Dat u niet de mensen uitzocht die aanzien hebben. Niet de minister-presidenten, niet de filmsterren, niet de televisiepersoonlijkheden. Maar gewoon de vissers. Gewoon de timmermannen. Gewoon de dokters. Ja, oké, de dokter. Maar Heer, u kunt iedereen gebruiken en zo kunt u ook ons gebruiken. En ik dank u wel dat u daar zelf blij over werd toen u dat ontdekte. Heer, dat de geest neerviel op alles wat leeft. En zo bid ik, Vader, dat uw geest neer zal dalen vandaag. Op alles wat leeft. Heer, dat uw geest ieder hart mag vervullen. En dat uw geest de ruimte mag krijgen, Heer. Niet alleen tot de erkenning van de waarheid dat u hier bent. Maar tot kracht. Heer, tot kracht, tot getuigenis in de wereld, Heer. Want uw geest zal niet wijzen op ons. Heer, als wij voor u gaan leven, dan leven wij niet meer voor onszelf. Maar dan leven we voor u. Dan leven we tot getuigenis van u. Heer, en dat zal een getuigenis zijn. Dat zal Stadskanaal op zijn kop zetten, Heer. Dat zal de plek waar we werken op zijn kop zetten. Dat zal de plek waar wij op school gaan op zijn kop zetten. Heere Jezus, geef ons de moed om die geest toe te laten in ons leven. Dank u, Vader, voor uw geest. In Jezus' naam. Amen. Amen.